Disney Klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney tekenfilm samen met zijn centrale gast.
Welkom in de 25e aflevering van Disney Klassiekers. Vandaag met striptekenaar, maar vooral ook huiscartoonist bij de Standaard, Steven de Grijze, ofwel Lecter.
Ja, hey.
Goedemorgen, wat mag ik zeggen?
Steven? Ja, het is al gelijk. Ja. Mijn moeder zegt ook Lecter tegenwoordig al, dus ja? Dat gaat echt rap.
Dat is wel gek. Nochtans heeft zij Steven gekozen, neem ik aan.
Ja. Maar dat is eigenlijk vreemd, hè, dat we mogen van alles kiezen in ons leven, maar niet onze eigen naam. En dat is zo... Ja, uw ouders doen dat voor u en dan in uw puberteit zet u af tegen alles van uw ouders, behalve tegen die naam eigenlijk. Dat is eigenlijk wel vreemd, hè. Als je Jean-Louis Michel of zoiets genoemd hebt, dan zit het daar wel aan vast. Ja, eigenlijk zit er toch veel gewicht aan vast, hè.
Maar ik ga gewoon Steven zeggen, hè.
Ja, toch maar.
Was je als kind een Disney-fan? Want ik kan me voorstellen, als je dan later tekenaar wordt, dat Disney toch wel een van de eerste zaken is die je als kind tegenkomt.
Ja, ik was een ongelooflijke animatiefan in het algemeen. Dat is een klein beetje begonnen door zo die tekenfilmpjes van Kwik en Flupke. Op de BRT toen nog hadden ze zo ook weer een making-of gemaakt daarvan, hoe dan ze dat deden. En dan zag je heel duidelijk hoe dan ze zo die celanimatie deden, zo, weet wel, 24 of 25 tekeningen, of 12 als het goedkoop moest zijn, celletjes dan ze dan zo van die papiertjes. Maar dat zag er vooral heel erg simpel uit. En ik heb mijn moeder, wij hadden het echt niet breed thuis, de oren van haar kop gezaagd om zo van die cellulose papier. Ja, kon dat bij ons in de tekenwinkel in het dorp niet vinden, dus die had zo kalkpapier gekocht. Nou, dat ging voor je een meter om zo te animeren. Zag daar maar half door. En ik herinner me nog goed, ik had zo ik denk dat ik toen 8 of 9 jaar geweest zijn, een tekenfilmpje gemaakt van een pinguïn die gewoon vooruit liep. Want ik had toen ook een stripje van een pinguïn die dan, als ik rond 11 jaar was, ook gepubliceerd is geweest in een aantal kranten in het West-Vlaamse. En dat pinguïnsje ging zo vooruit. Maar ja, eigenlijk vooral in mijn verbeelding, want met dat kalkpapier, dat was echt een gedoe. Dus ik was er vrij gedesillusioneerd door, maar tegelijkertijd werd mijn bewondering voor animatie alleen maar groter. Ik zat daar echt een week aan te knoeien om zoiets dat er niet uitzag. En ja, als je zo die making-of ziet van animaties, ze doen dat zo met die cellulose zo tussen hun vingers. Zo, hè. Dat gaat dan zo... Flup, 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 en ziet dat die ding bewegen. Als ik kijk dat deed met mijn kinderpootjes, ja, dat papier vloog overal rond, dat animeerde niet deftig. Ja, ik had geen idee waar dat mee bezig was. Zeker bij Disney, dat was dan op VHS-cassetten. Als heel af en toe stond er dan daar zo aan de making-of voor van iets dat ging nog komen, dat ze nog mee bezig waren. En dan zagen ze soms al een keer zo een stukje atelier van of zo de 9 Old Men die nog een keer ergens opdraafden. Ik had dan ook op dit moment gewoon dat gelost dat ik ooit ging animeren. Dat ging strips ook wel goed genoeg zijn, want dat was toch iets minder moeite. Plus dat animeren, ik had ook in mijn kop gestoken dat dat allemaal in het Engels moest. En aan die leeftijd sprak ik nog geen Engels. Ik had geen idee dat er hier in Vlaanderen ook wel studio's ging. Allee, het waren er toen zeker nog. Ook wel studio's ging zijn. Maar iedere keer dat er iets van nieuw van animatie kwam, was er wel als de kippen bij. Zo Jan zonder vrees bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik snapte daar een elf niet van, hè, want dat zat vol met historische referentie, weet ik veel wat allemaal. Maar gewoon daar naar zitten kijken en wetenschap. Dat is hier gemaakt, kijk, want ze spreken Vlaams. Weet dat? Dat was hallucinant.
Ja, wat dat betreft was opgroeien in de jaren 80, als het dan over Disney gaat, misschien niet de interessantste periode. Behalve dan die eind jaren 80,
ja.
Wanneer dan eigenlijk die hele renaissance begonnen is. En eigenlijk had je daar net nog de goede leeftijd voor, denk
ja,
ik.
Ja, mijn eerste was in de cinema, hè, want dat was ook mijn eerste cinemafilm. Ik kan er nu niet op komen. Ik wil Frank en Vrij zeggen, maar dat was het niet, want daarvoor ben ik dan weer ietsje te jong.
Je had dan Taran en de Toverketel, ja, en ja. De Speurneuzen.
Nee.
En Oliver en Co.
Dat was hem.
Ah ja.
Ja. Dat was de eerste dat ik in de cinema gezien heb. Ja, en uiteraard, ja, ze is sowieso al onder een indruk. Hun eerste cinemafilm is al indrukwekkend. Hè. Voor zo'n klein... Wij hadden thuis zo'n een zwart-wit tv die zo, weet wel, waar je zo je hoofd moest meebewegen om het beeld te zien. En we hadden zo de achtergrondstraling van het universum nog vaker te zien, kreeg dan effectief de kop van de mensen waar je dat naar de zijkant kijken was. Maar dat was sowieso, weet je, de Magic Kingdom, zo dat idee, dat komt van ergens. Hè. En ik denk dat kinderen dat nu veel minder beseffen, omdat, weet je wel, met computers en ze zijn die beelden heel erg gewoon. Maar dat is echt wel magie, hè, zoiets doen bewegen. Dat is een stilstaand beeld aan de hand van echt trucjes. Een keer dat je die trucjes leerde als tekenaar ook, is dat hallucinant om te zien hoeveel dat het oog om de tuin leidt eigenlijk om iets gedaan te krijgen van dat brein van uw kijker. En het is echt, ik kan het met niks anders omschrijven, leek met goochelkunst, met magie eigenlijk. Ik heb zo'n tijdje, omwille van een ander projectje, waar nog niks veel kan over zijn, naar lezingen van goochelaars, van zo'n goochelverenigingen gegaan, over hoe dan ze dingen uitleggen, over de geschiedenis ook van magie. En in essentie, dat leunt heel dicht tegen elkaar. Want bijvoorbeeld op een van die lezingen toonden ze ook hoe dan een magische lantaarn werkt. En als je dan de magische lantaarn vergelijkt met zo de eerste animatie, maar zelfs nog trucjes uit de jaren 80, voor dat digitale tijdperk, dat ligt zo dicht tegen elkaar. Dat is echt zot om te zien hoe dat die van elkaar gepikt hebben. Hè. Langs de ene kant de goochelkunst en langs de andere kant de animatiefilm. Ja, en als kind, ja, alles is magisch. Hè. Hij leeft nog half en gewoon het idee dat iets kan bewegen is... Of van op een blad papier eigenlijk.
Wat dat betreft hebben we wel de beste film uitgekozen om te bespreken. Who Framed Roger Rabbit uit 1988. Heb je die ook in de bioscoop gezien?
Nee, helaas niet. Nee. Ja, wij hadden echt die breed op dat vlak. Ik was wel compleet mee met de promocampagne van die film. Ik kan niet zeggen dat er in geramd werd, maar dat was toch wel om de haverklap, zelfs in het journaal geloof ik, dat was iets bijzonders. Hè. Dat was tegelijkertijd en een klassieke film, maar ook een animatiefilm in één van een topregisseur. Allee, dat was zoiets ongezien eigenlijk. Hè. En dus ook weer op die BRT opnieuw. Ik had sowieso mijn oog open voor alles wat dat met animatiefilm te maken had. Hadden ze zo'n making-of dat ze toonden. En dan toonden ze eigenlijk tegelijkertijd hoe dat die acteurs tegen soms andere acteurs, maar meestal tegen een soort van... Wat is dat? Mechanische props die zo half en half bewegen, waar er dan zo buisjes voor water uit te spuwen, als Roger Rabbit moet water spuwen en zo van die ding. Aan het acteren waren, dat je eigenlijk gewoon niet goed ziet van wat zijn die nu aan het doen. En dan zie je dan weer die animatoren met zo van die cellulose papiertjes die zo met hun vingers zitten. Ja, en dat komt dan allemaal zo samen. En dan, ja, ik was 9, hè. Mm-hmm. En ik geloofde niet dat dat kon. Maar ook het idee, wat voor mij misschien even ongeloofwaardig was als heel die technische ding is dat tegelijkertijd al die Looney Tunes en Disney samen in één film zaten.
Ah, wauw, daar was je toen als kind al mee bezig.
Maar ja, dat waren twee apart universa. Hè? Ja. En zo het idee... Ja, weet je, als kind maakte dan zelf stripjes over je lievelingsfiguren. Hè? En dus bij mij was dat perfect oké. Als ik dan een halve Suske en Wiske strip tekende en plotseling Daffy Duck kwam daar binnen gewandeld, dat was oké. Maar ik wist ook wel heel goed, in het echt gaat dat nooit gebeuren, want dat is precies alsof dat die allemaal in een aparte... En dan het moment dat ik die film effectief gezien had, weer op VHS, hè, dat was dat... Ja, ze leggen dat uit alsof dat Hollywood, dat er daar zo'n muur staat, dat er dan daarachter echt, ja, als kind was dat... En als je dan achteraf hoort dat dat allemaal met rechten te maken heeft, en dat er nooit een vervolg gekomen is omwille van die rechten, en dat bijvoorbeeld Popeye er niet in zit omdat ze te laat het contract getekend hadden of zo. Ja, dan vraag ik me wel af van, hoe goed zou die in een tweede film kunnen geweest zijn? Wat hangt er daar allemaal niet in gezeten? Allee, ja, nu al die overnames ziet in die sector, nu weet wat er allemaal van bijvoorbeeld van Disney al is en van Warner, hè? Die twee zo... Fuck, dat ging... Ja. Ja. Maar dat zijn zo van, ik weet ook niet of dat in een film nu nog, moesten ze nu nog zo'n film maken, of dat dan nog impact zou hebben. Omdat ergens is die een film ook een klein beetje een tijdsdocument. Hè.
Ja, het speelt zich af eind jaren 40, het Hollywood van eind jaren 40. Maar ja goed, je zegt of het vandaag nog impact zou hebben. Mocht je zo'n film vandaag, ik zeg maar iets, met je eigen kinderen bekijken... Snappen zij dan wat jij daar vroeger zo goed aan vond?
Sowieso hebben ze die een referentie van de film noir al niet meer. Hè? Ik bedoel, dat was iets dat wij... als je een tv vroeger aanstak, uit de goedkoop, denk ik, hadden we hier in Vlaanderen, dan al die films uit de jaren 40 en 50 en 60, dat ze nog heruitzonden. En af en toe nog een keer een klassieker ertussen. Maar zo met Hitchcock of zoiets moet ik thuis niet afkomen. Want die gast niet kijken zo... is weer zo'n trage saaie film, of gaan we naar iets kijken met dingen die ontploffen. Zo weet dat. Maar Roger Rabbit heeft ook zo nog er was daar ook verwondering dat je nu niet meer los kunt kweken. Allee, met die CGI nu, dat heeft heel veel voordeel, hè, want je kunt films maken over scenario's voor filmen die vroeger nooit mogelijk zouden geweest zijn. Dus dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd, als je daar nu mee afkomt, zo, ah ja, Space Jam erachter was ook al zo geen grote forse niet meer om te maken, omdat het was al een keer gedaan, hè. We wisten al hoe dat moest. En tegenwoordig, dat is zo gewoon ene film in een reeks. Maar toen was dat zoiets van, allee, hoe heeft hij dat gedaan? Dat is toch niet mogelijk? Dat kan toch niet? Die acteur die reageert echt op dat. En ja, nu zijn acteurs gewoon om te spelen tegen een groen scherm, bij wijze van spreken. Ja. Hè.
Want het was toen natuurlijk al wel een paar keer gebeurd. Mary Poppins, Peter en de Draak.
Voilà.
Maar dat was vaak heel beperkt.
Ja, is dat. En heel duur ook, hè. Gewoon om te doen. Dat was toen, als die uitkwam, was dat de duurste film ooit gemaakt of zo. In vergelijking met hedendaagse...
Ja, ik heb die budgetten daarvan opgezocht. Het was $70 miljoen om te maken. Dat was toen in 88 de duurste film ooit.
Ja.
En was eigenlijk begroot op $50 miljoen. Okay. Dus ze zijn er nog met 20 over gegaan.
Okay, ja.
Misschien moet ik, want dat doe ik eigenlijk altijd, even kort vertellen waar de film eigenlijk over gaat.
Ja, voor mensen die dat niet weten. Zo.
Ja, ja. Dus Who Framed Roger Rabbit is gebaseerd op een roman, Who Censored Roger Rabbit, een boek uit 1981 waar Disney de rechten op had gekocht. En dat speelt zich af in het stadje Toontown, dat is een soort van deelgemeente van Hollywood Los Angeles, waar alle cartoonfiguren van de studio's van Warner Brothers, van MGM en van Disney eigenlijk in een Pax Media samenleven. En die toons die verdienen hun brood door in tekenfilms te acteren die dan in de echte mensenwereld in Hollywood worden opgenomen. De bekendste daarvan, dat is het konijn Roger Rabbit. En die wordt ervan verdacht om Marvin Acme vermoord te hebben. Dat is de eigenaar van Acme Company en ook van Toontown. Want een privédetectieve, Eddie, die had fotografisch bewijs kunnen maken dat die Marvin aanpapte met de seksbom. Jessica Rabbit.
Rauw.
Rogers vrouw en die anders dan haar naam doet vermoeden geen konijn is, maar gewoon een getekende mens. En het is Judge Doom, de rechter, die er een erezaak van maakt om Roger op te sporen en dan ook te executeren. Want zo blijkt ook nog eens, die Doom heeft een manier gevonden om toons te kunnen vernietigen door ze onder te dompelen in een soort van mengsel genaamd de dip.
De dip. Ja. Kijk, een koude rilling als je het zegt zo. Hey.
Ja, hij test dat dan ook zo uit met gewoon een getekend, maar ook bewegend schoentje,
ja.
Dat hij in zo'n mengsel duwt.
En die dan zo schreeuwt.
Ja, ja, en dat lost dan op. Dat is echt
ja, en dat was trouwens, als ik mij niet vergis, de stem van die vrouw, Nancy die daarna Bart Simpson gaan spelen is. Dat is haar eerste grote rol, is een schoentje dat vermoord wordt door... Vertel maar door.
Nee, ik voel dat jij mij vandaag ook gaat overladen met weetjes en dat is fijn.
En wel, ja, maar zo van die dingen dat ik anders nooit kwijtraak. En dat ik nu waarschijnlijk ook op Nelf niet ga kunnen komen. Zo, wegens vroeg dementie. Hè. Alle cartoonisten hebben er wel last van.
Is dat zo, ja?
Nee, maar... Nee? Het zou kunnen. Nee, maar ik vergeet wel vaak... ik weet dan... Elke weet hier een weetje en dan... Als je weg bent, een half uur later, dan komen die allemaal naar boven, zoals het zo zijn. Op café is dat ook meestal zo. Hè. Dan probeer je een interessant uit te hangen, dan weet je het niet meer. En een kwartier later, als je op je fiets naar huis zit, dan komt het allemaal.
Ja, wat typisch. Dat betreft heb ik het mezelf makkelijk gemaakt. Ik heb een speakbriefje
bij. Voilà,
en wil ik ook nog even zeggen, want we zitten in jouw nieuw atelier.
Ja.
Je bent deze week naar hier verhuisd.
Uh-huh.
We zitten op de grond,
ja.
Want er zijn nog geen stoelen. Dus
ja, en
we zitten echt op de houten
overal
vloer.
Ook. Kakkerlakken. Hè. Nee, het is niet waar. Ik zie ze.
De muizen zijn net verdelgd.
Voilà.
En de ramen staan open, zoals het hoort, waardoor dat we af en toe wel eens straatlawaai zullen horen.
Ja.
Maar dat maakt het authentiek.
Het is juist lekker echt.
Ja, nu hoor je de tram bijvoorbeeld van Gent. Geweldig. Dit is dus de allereerste film ooit en eigenlijk ook de allerlaatste waarin franchises samenkomen. Waarin effectief de characters uit Disney, uit Warner Bros. Samen in één film zitten. En dat heeft allemaal te maken met de producer van deze film. Dat was Steven Spielberg. Die is erin geslaagd om al die concurrerende studio's toch samen één monstercontract te laten tekenen.
Ja, want dat was toen denk ik ook... De grootste god van Hollywood die er rondliep. Als dat die mens aanraakte, veranderde in goud. Dus als hij daar zin in had om zo'n film te maken waar Disney en MGM en Warner samenwerkten, dan moest hij waarschijnlijk maar een leger advocaten doen, ruzie maken onder elkaar.
Ja.
En dan kwam... Kijk,
maak
met de vingers
plan,
knippen zijn, maar dat is nu niet wel niet.
De voorwaarde blijkbaar van die studio's was omdat hun personages evenwaardig, dus even vaak aan bod zouden komen. Wat eigenlijk heel vaak resulteert in dat we bijvoorbeeld een scène hebben met Daffy Duck en Donald Duck tegenover elkaar.
Ja,
die dan ook exact evenveel te zeggen hebben. En ja, dus, er is niemand belangrijker dan de ander.
This is the last time I work with someone with a speech impediment. I want...
Ah, dat wist ik zelfs niet, maar dat is wat weer typisch. Hè. Dat is zo advocatenlogica, eigenlijk. Dat is zo, ja, meet dan een keer af. Maar ik heb dat ook altijd heel vreemd gevonden. Dat was zo'n ongelooflijke populaire film. En van al die andere vehikels van Disney of van Warner, van de aan de lopende band merchandising en poppetjes en dingen. En van Roger Rabbit is dat bijna, ik kan niet zeggen onbestaand, want er zijn wel dingen. Hè. Maar dat is gelijk, en dat maakt die film ook zo bijzonder, de minst uitgemolken film. Allee, succes aller tijden.
Want aan de ene kant hebben ze toen in de Amerikaanse Disneyparken en in Tokio ook eigenlijk Toontown gebouwd. En dat zijn allemaal huisjes van de Disney-personages. Mickey Mouse woont daar, zogezegd. Goofy woont daar, maar dus ook Roger Rabbit. Okay. Dus dat hebben ze wel mogen doen. Maar ik heb ergens gelezen dat Disney van plan was om een tekenfilmreeks voor Disney Channel te maken met Roger Rabbit. En dat hebben dan al die andere studios tegengehouden van nee, dit is een gezamenlijk product. Ja. Jullie mogen niet Roger Rabbit claimen als zijnde jullie personage, en dat is er dus nooit gekomen.
Eigenlijk. Maar ja, goed, langs de andere kant misschien wat beter, want raad wat er dan ging uitgekomen zijn. Ik ga niet zeggen dat het een cultstatus is, heeft dit die film, maar er zijn toch veel mensen die vergeten zijn, omdat het niet in de Disney-stal plaatsvindt, of niet in de Warner-stal, maar zo iets is dat daartussen zweeft. En ik moet zeggen, is ook lang niet echt beschikbaar geweest. In de eerste jaren dat alles op DVD kwam, na VHS, was dat zo. Alleen mijn eerste kopie dat ik ervan gekocht heb van die film was echt een import-DVD dat moest gaan. Dat niet op alle DVD-spelers speelde, je kent dat wel. Hè. Die dan ook.
Regio 1 zo.
Ja, die dan ook zo stukken van mensen kosten. En dat waren zo superveel extra's, maar dan bleken dan allemaal extra's al te zijn dat je al een keer gezien had. En al.
Op de BRT.
Ja, voilà. Wat kan ik nu zeggen? Niks zijn en ziet, dat is dat weer, die ding vergeten. Maar het is ook zondagochtend.
Is dat omdat je te veel aan potloden likt?
Of? Ik denk dat dat hier is van dat vertaalmiddel voor die kakkerlaten en die muizen. Nee.
Dus ja, het zijn dan verschillende studio's die samenwerken, maar ook dat was ook de artistieke visie blijkbaar. Dus de regisseur, of de animation director, Richard Williams, die had gezegd, de personages moeten eruit zien artistiek, zoals de Looney Tunes in die periode. De kwaliteit van animatie moet zijn zoals Disney to court. En de humor moet zijn zoals die Tex Avery. Maar dat misschien niet zo brutaal.
Ja, want Tex Avery is heel gewelddadig, hè?
Dus die Roger Rabbit, het uiterlijk, dat is een samenvoeging van verschillende cartoonfiguren, wat dan ook weer die Pax Media eigenlijk aantoont. Okay. Hè? Dus hij heeft de handschoenen van Mickey Mouse.
Oké, okay, dat, ja.
Ja. Hij heeft de broek van Goofy.
Oh, ik dacht een broek van Urbanus. Oké.
Okay. Urbanus heeft het afgekeken van Goofy. Hij heeft het haar van Droopy. En hij heeft de wangen van Bugs Bunny.
Schitterend. Ik had dat eigenlijk nog nooit gezien, maar nu dat je het zegt, ja. Effectief. En dat strikje? Nee, dat is niet van iemand zo.
Jawel, dat heb ik ook ergens gelezen. Was dat niet van Porky Pig of zoiets?
Ja, dat zou goed kunnen zijn, ja. Dat zou heel goed kunnen zijn.
Er moet wel een groot conflict geweest zijn met Warner Brothers. Die hadden geëist dat Bugs Bunny en Daffy Duck, dat die er zouden uitzien zoals de look toen was, eind jaren 80, begin 90. Zoals in nieuwe tekenfilms, omdat het dan natuurlijk merchandise-gewijs veel interessanter was. Terwijl de makers dan weer vonden, nee, die moeten eruit zien zoals ze er eind jaren 40 uitzagen. En uiteindelijk hebben ze dan dummy footage opgestuurd naar de bazen van Warner Bros, waar dan de nieuwe look in gebruikt was, maar dan achter hun rug gewoon toch getekend, zoals het in de jaren 40 zou geweest.
Schitterend. Oké. Okay. Oh ja, hey. Ik denk dat zo voor een animator ook een ongelooflijk plezierig project moet geweest zijn. Allee, je zit dan in de, ja, ik weet niet welk studio dat gemaakt heeft. Het zal niet Disney geweest zijn, ook niet Warner zelf. Het zal zo ergens tussenin.
Touchstone. Dus dat was wel een Disney-bedrijf, maar vooral niet met de Disney-naam of logo.
Ja. En wel.
Samen met Amblin trouwens. Met?
Amblin van Spielberg. Ja. Maar dan zo als animator, eigenlijk zit je altijd anders vast dan Mickey Mouse en Donald Duck. En dan plotseling mogen dan daar zo. Betty Boop zit daarin. Wat was dat, Fleischer? Als je die hele eerste Fleischer-animatie ziet, dat is van die rubberhose-animatie, hè. Dat is luguber en duister en repetitief. Dat wordt heel vaak in, of ik weet niet wat dat nu nog zo is, werd dat zo op raves getoond ook. Dan, dat was zo een doodskop die eindeloos zo rondliep en die ondertussen maagden hun kleren afscheurde en dan hun vel afscheurde en dan hun botten en zo. En dan kon dat in loopjes laten lopen. Dat was heel luguber en vreemd en weird eigenlijk, Betty Boop. En ik denk dat dat ook zo'n beetje de laatste keer geweest is dat er zo nog een opstoot geweest is van, ah kijk, Betty Boop. En daarna is dat eigenlijk verdween. Ik weet niet wie dat die rechten nu heeft, maar veel doen ze er precies niet meer mee. Ik denk dat van heel veel animatiefiguren weten we zeker, ja, dat gaat de tand des tijds doorstaan. Ik bedoel, Mickey Mouse, de kans dat iemand ooit nog Mickey Mouse vergeet, het zullen al een paar meteorieten aan te pas komen of evenementen die de volledige bevolking uitroeien voordat er niemand nog weet wie dat Mickey Mouse is of Donald Duck of Goofy of zo. Maar Betty Boop, ben twee generaties, denk ik niet dat er nog veel mensen zullen zijn wie dat er... Ik kan me inbeelden dat er nu mensen luisteren die zoiets hebben van Betty Boop, wie is dat ook?
Het is heel grappig dat je al zegt, ik heb de film nu samen met mijn vriendin bekeken, zij is een beetje jonger, en ik heb haar echt een aantal van die referenties zoals een Betty Boop moeten uitleggen.
Ja, kijk. Ja.
En het was eigenlijk pas ook toen dat ze het genie van deze film begreep. Want aanvankelijk, want de film begint ook zo met een cartoon filmpje. Je hebt eigenlijk aanvankelijk niet door dat je naar een hybride film gaat kijken. Dat begint echt met een volledige cartoon. En ik zag haar al met haar ogen rollen van, gaan we hier nu echt kijken naar dit soort van
naar
tekenfilm? En dan werd dat dit. En pas toen ik begon uit te leggen van, ja, maar dat zijn echt allemaal referenties naar die tijd, naar die film noir, dat ze begreep van, wauw, dat is eigenlijk is dat briljant gemaakt.
Kijk,
maar als je de referenties niet ziet, en dat is dan hetgene wat waarschijnlijk jouw kinderen dan voor hebben...
Ja, voilà. Ik denk dat
denken
dat ook...
van, ja.
Ik merk dat bij cartoons ook heel vaak. Hè? Dat er referenties in zitten, dat mensen dat niet meer zien, gewoon omdat ze te jong zijn, of gewoon een ander referentiekader, en we moeten daar dan een beetje mee opletten. Maar dat echt wel verschuift. En dat is oké, okay, ik bedoel, dat is nu eenmaal hoe dat de wereld werkt, en iedereen kan hetzelfde referentiekader hebben. Maar zo bijvoorbeeld, heel dat concept van film noir... Dat is letterlijk bijna in Hollywood een dominant genre geweest. Iedere studio maakte er aan de lopende band zo het idee van de getroubleerde detectieve die zit te wachten en dan komt er een babe binnen die zijn hulp nodig heeft. En weet wel, zo heel al die tropes, bakken vol. Je krijgt dat nu, ik ga niet zeggen aan de straatsteen niet meer kwijt, want er worden er nog wel af en toe gemaakt. Hè. Maar dat is zo ver naar de achtergrond geschoven dat heel veel mensen dat ook niet meer kunnen lezen. Hoe dat in elkaar zit. Wij hebben... Met een denktank van rond Willy van der Steen zijn werk. Dat is nu ondertussen bestaat dat niet meer. Maar wij hadden een film noir project lopen rond de voorgeschiedenis van Lambiek. Men heeft eigenlijk nooit verteld in Susken en Wiske wie dat Lambiek is. Hij is loodgieter, hij is van alles. Hij is ook detectief geweest. En dus gaat hem eigenlijk over zijn detectieve verleden. En Herben Valkema ging dat gaan tekenen. Die heeft nu juist de stripschapspanning gewonnen. Dus die eerste platen daarvan die waren hallucinant goed. Dat was... briljant, zat volledig in de film noir. Maar dan beseften we, denk ik, gaandeweg ook de uitgever, dat voor onze generatie vrij tof is. Maar ja, kinderen weten niet nog wat een privédetectieve is. Hè?
En dat was voor mij de aantrekking natuurlijk. In Roger Rabbit was heel groot, want mijn papa was zelf ook privédetectieve geweest. Dat ik een jaar of 5 of 6, ik weet dat nu niet exact, zou ik een keer moeten vragen, geweest was. Dus voor mij was dat hoofdrolpersonage van Eddie Valiant was, ja, dat was niet, hij trok niet fysiek op mijn papa, maar zo, hij deed zelfs een job, dat had een collega kunnen zijn, zo weet je wel. Dus het idee van, misschien heeft mijn vader ook nog voor filmfiguren gewerkt. Als kind vond ik dat niet zo hallucinant raar, gelijk wat ik dat hier nu zit te vertellen, hè. Dat kon ergens perfect. Maar die wereld is weg, is volledig weg. Als ik aan mijn kinderen vertel, opa die is privédetectieve geweest, die kijken naar mij en zegt, oh ja, wat is dat dan? Wat heeft hij dan gedaan? In essentie in een auto gezeten en gewacht tot dat een man betrapt werd met een vrouw, daar een foto van genomen en dan kon de echtscheiding doorgaan. Die kijkt nu zo en zegt, oh, what the fuck? Ja, en dan? dus dat referentiekader is weg, hè. Zo het idee van, hij zit dan daar met een whisky achter zijn bureau met zo van die latjes aan de muur en het licht schijnt binnen. En ja, dat bestaat niet meer gewoon. Heel die wereld is weg. En...
De hoofdrolspeler zelf trouwens, die Bob Hoskins, die Eddie Valiant speelt, die heeft een soortgelijke anekdote laten optekenen ooit. Zijn jongste zoon heeft 2 weken niet tegen hem willen spreken nadat hij de film gezien had, omdat hij dacht, hey, mijn papa heeft wel gewerkt met Bugs Bunny en die heeft er nooit eens aan gedacht van mij mee te nemen.
Dan ik het te zeggen. Hé, hey, klootzak. Ja, en wel, kijk, dat vind ik heel terecht van die klein. Ik denk dat dat ook een ongelooflijk vreemde ervaring moest zijn om daar als acteur... Ten eerste, te moeten spelen tegen iemand dat er niet ziet, dat snap ik, dat is moeilijk. Maar ook zo, als acteur sta je plotseling in een onbestaand universum, met andere acteurs die in een onbestaand universum spelen, maar ze spelen wel allemaal tegen hetzelfde onbestaande universum. Er was trouwens een acteur op de set aanwezig die zo'n pak had van Roger, ik heb dat interview gezien met die mens, die persoon die de stem inspreekt van Roger Rabbit is dus gewoon Roger Rabbit. Hè? Ik weet niet of hij al een keer zijn stem... Er is daar een serieuze hoek van af. Ik zou ook denk ik geen kwartier samen in dezelfde kamer met die mens kunnen zijn. Dat is gelijk iemand met ADHD dat ze... medicatie gegeven hem om ADHD te krijgen. Dus dat is like dubbel of zo, echt.
Jeepers, I can't believe it. It sounds like a rabbit. Please.
Compleet zot is die mens, maar hilarisch goed. En als je dat interview... Oh, je hebt het misschien wel gezien, als je zo interviews ziet met die man, en hij schakelt naar Roger Rabbit. Oké, ook al zit hij dan daar, weet wel, in een vleespak, als mens te zijn, dan wordt Roger Rabbit, hè.
Ja.
En uw hoofd gaat volledig mee. Dat is echt zot. Ik vind dat fantastisch dat dat kan.
Zo, wat hij zo doet met zijn wangen. Ja. Dat doet hij, hij kan dat echt ook.
Ja, dat is zot.
En blijkbaar nog altijd.
Moet jij dat proberen, zoveel als je wilt. Wij kunnen dat nooit. Dat, ja.
Er staat nu een reeks op Disney Plus die heet Prop Culture.
Ik heb die gezien, ja.
En daar, ja, wel, daar hebben ze hem dan vrij recent ook nog eens geïnterviewd. Ja. Die man doet dat inderdaad nog altijd. En het lijkt alsof hij gewoon in een gewoon gesprek...
Roger Rabbit kan worden.
Ja, en om de 5 seconden van personage verandert, en dat lijkt mij ook vreselijk vermoeiend.
Ik denk ook dat Roger Rabbit ook altijd in die man aanwezig is geweest totdat hij de kans gekregen heeft om er een keer een film mee te
spelen.
Mag ik in mijn eigen zijn.
Ja.
Ja. Maar zo, gewoon ook het idee dat als je daar als Eddie Valiant dan als acteur moet gaan staan spelen tegenover ja, een dikke komiek en een konijnenpak. Dat is zoiets uit van... Ik denk niet dat ik hier een Oscar voor ga krijgen. Terwijl dat wel een baanbrekende film was. En al op die scène waarin dat ze... kan op de naam van die Notto nu niet komen. Ik heb het ondertussen keren zitten pijzen vanmorgen.
Benny the Cap.
Ja, voilà. Ah, dat ziet, dat is gewoon op een mechanisch parlement dat die zit. Hè?
Ja,
zo.
Een cartooneske versie van zo'n typische Amerikaanse taxi
Yellow Cap,
in geel-zwart.
Maar... Als acteur zit hij gewoon op 4 wielen, op een metalen, op een golfkar die ontmanteld is, maar die te snel gaat. Hè.
En ook in die prop culture gaan ze dan naar de man dat blijkbaar dat ding ooit in elkaar heeft gestoken.
Dat staat dan daar.
En stuntman is geweest op de set van deze film en dan met diezelfde Benny the Cap ook nog eens in Back to the Future 3 van dezelfde regisseur. Ja, ja. Dat ziet er niet uit. Hè.
Ja, dat is zo, als je al die films op een rij zet... En je leest zo wat biografieën van de makers en zo van die dingen. Het zit daar heel veel toeval in over hoe dat die met elkaar allemaal die dingen gemaakt hebben om toch maar de volgende film te kunnen maken. We mogen Back to the Future maken als we eerst deze doen. En we mogen die film maken als we eerst die andere doen. En zo, normaal ging Eddie Valiant gespeeld worden door dingen, hè. Han Solo, kan u op zijn naam?
Harrison Ford.
Ja, Harrison Ford. Maar die was dan weer te duur. En dat was zo, Harrison Ford, die had al Han Solo gespeeld. Die had ook al Indiana Jones gespeeld. Steven Spielberg was aan al die projecten betrokken. En hij was zoiets pak dan Harrison Ford. Hè. Ik bedoel, we geluk dat Harrison Ford E.T. niet gespeeld heeft. Hè. Want als je dat doortrekt, hij zou er misschien nog wel mee weggeraakt zijn. Maar het ging een heel ander film geweest zijn. Ja. Eddie Valiant is voor mij... Ik heb die mens ook eigenlijk nooit... We hebben wel in andere films gezien, maar ik kan er nu geen een opnoemen. Voor mij is dat zijn... Allee, hij is Eddie Valiant. Hij is die bronpot die... Ja. Die in een cartoonwereld zijpelt enorm hard door in de echte wereld in die film. Dat stuk met die verdwijnende inkt, of het feit dat die een gast die vermoord wordt Acme noemt, dat was zoiets dat ik in door die film ontdekt heb, is dat je kunt uw universum als tekenaar door te doen sijpelen in de echte wereld. Want er bestonden echt Acme-dingen. Hè? Dat zat ook in Roadrunner. Alles dat Wile E. Coyote uithaalde, zo een zwart gat voor in te vallen. Dat zat altijd in een doos van Acme of Acme TNT. Of Acme. Dat was altijd Acme. Dat was zo een bedrijf die reuze magneten maakte en al van die dingen. Dus als kind begon ik dan ook in mijn stripjes, alles was van Acme. Weet wel? Er was zo'n een tekenaar, ook weer op zijn naam niet komen, een Matt-tekenaar. Zo Matt dat... cartoon- en humortijdschrift. Ja. En iedere dokter noemde dokter Phonebone. Dus telefoonbeentje. En dokter Phonebone. Ik had dat ook gezien en begon daar ook op te letten. Dus, en ik ben dat dan eigenlijk in mijn eigen cartoons, en veel lezers weten dat, zijn er ook enorm veel van dat soort grapjes verstopt. Bijna iedere vrachtwagen of iedere... Ja, alles wat erop... Op iedere vrachtwagen... Of dat nu een loodgieter is of een transportfirma, het is altijd Parmentier. altijd. Ieder pitazaak is een verwijzing naar het werk van Lovecraft. Dus Abdul al-Hazred, die daar een pitakot opent. En dat is eigenlijk de hek geworden Arabische profeet, die dus eigenlijk voorspelt dat iedere mens op aarde vernietigd gaat worden door oude wezens die terugkomen en die Cthulhu aanbidden. En dus die neemt hier gewoon een pitakot in mijn universum. En dus Acme... Allee, dus eigenlijk Roger Rabbit, de eerste keer dat ik door had dat hij een Acme, dat zijpelt door in, van die cartoonwereld, naar dat is een echt fysiek persoon die meedoet in de echte wereld. Dus geen tekenfilmfiguurke. En daar is mijn frank naar gevallen. En ik vond dat vanaf enorm. Maar Acme is ook nadien ook echt een merk geworden. Hè? Dat is nog het zotste van al. Ik heb ooit effectief Acme-ding tegengekomen. Dat je bijst van, bestaat dat bedrijf nu echt? Hoe zot is de wereld eigenlijk? Zijn er dan ook tekenfilmfiguren? Ik wil de optie gelijk niet uitsluiten.
Ja, ik vind dat die film zit ook echt briljant in elkaar met dat soort van knipogen, maar ook met verwijzingen naar de echte realiteit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, dat bedrijf zou dan ook op een bepaald moment alle trams opkopen. Ja. Maar op dat moment, eind jaren 40, mm-hmm. was het ook effectief een gangbare zaak dat grote bedrijven public transport gingen opkopen, eigenlijk gewoon om mensen te dwingen van zelf te investeren in een wagen.
Zot, hè? Ja, dat zijn van die... Ja. Enorme straffe knipogen, eigenlijk.
Of die Ink and Paint Bar, of hoe heet die weer juist? De Ink and Paint...
Ja, ja.
Ink and Paint Club. Ja. Dus dat is dan de club waar Jessica dan elke avond optreedt.
Betty Boop,
hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat een referentie is naar de gesegregeerde wereld in die tijd. Hè? Want toen mochten in die club niet gewoon binnen. Ze mochten daar werken.
Ja, schitterend, ja. Weet dat is, het zijn de echte jaren 40. Hè. Hoe meer dat je weet over die periode, hoe meer dat je ziet in die film, denk ik. Ja, het zit vol met knipogen echt naar die klassiekers, naar die Hitchcock-klassiekers, naar zo. En dat is ook leuk eraan, dat is zo'n film dat je kunt blijven bekijken. Je kunt zo, vind ik andere Disney-films ook goed, hè. Like Taran en de Toverketel, vind ik een ongelooflijk, een duistere film. Zo, zeker zo om met een 6 jaar oude klein naar te kijken. En dat fantastisch. Ja. Dan, oh, fuck, een Disney-film waar ik bang van word. Maar meestal zijn dat prinsessen en van die dingen en al. Maar dat is echt een enge Disney-film. Maar als je dat een keer of 2, 3 gezien hebt, is dat wel op. Maar Roger Rabbit heb ik dat wel niet. Mm-hmm. Dat is zo'n film. Allee, ik kan niet zeggen dat ik hem al 50 keer gezien heb, hè. Maar dat is zo'n film, dat je kunt dat opnieuw opzetten. En iedereen begint dan weer te zeggen, we willen naar die film kijken, want dat is zo'n saai film. En al. Maar je blijft dat wel zaten uithalen.
Ik dacht nu, omdat ik al die films nu chronologisch aan het bekijken ben, dus er zitten er redelijk vers nog in. In die club scene, de obers daarin zijn pinguïns. Ja. En ik dacht meteen, die doen mij heel hard denken aan de pinguïns uit Mary Poppins. Uh-huh. Maar dat kan dan eigenlijk chronologisch niet kloppen, want Mary Poppins komt eigenlijk maar 20 jaar nadat deze film zich zo gezegd, wanneer dat die zich zou afspelen. Uh-huh. En ik heb daarover gelezen, dat dus niet de regisseur, maar de hoofdanimator Richard Williams, die moet daarover als grapje eigenlijk toen gezegd hebben... Dus we gaan die pinguïns van Mary Poppins hier laten opdienen, alsof dat ze daar ontdekt zijn door Walt Disney. Want... En dat hij gedacht heeft, dan ga ik die inhuren voor mijn film.
En Hollywood werd altijd eerst in de horeca, hè. Dat is zo schitterend. Die Richard Williams, dat is trouwens ook een van de mensen die voor mij een heel belangrijke rol gespeeld heeft als tekenaar. Die heeft een aantal boeken uitgebracht. De Animator's Survival Kit, geloof ik, heet dat. En dat is letterlijk een aantal boeken, dat is een hele reeks boeken, waarin dat gewoon uitgelegd wordt hoe dat je moet tekenen, basically. Hoe dat je een gezicht opbouwt, hoe dat je een lichaam opbouwt, hoe dat ding beweegt. Maar ja, heel dat proces, dat is ontwikkeld door eigenlijk een handvol mensen die allemaal in een aantal kleine bedrijfjes werkten en die zo zot waren voor het idee van, we gaan tekening doen bewegen. Die films blijven gewoon ook echt werken, maar ook echt werken. En dat is puur door het metier, zeker van die... Van die beginners die dat ontdekt hebben, van op hoeveel frames moeten we draaien, hoe bewegen we dingen. Dat is briljant. De Nine Old Men en hun voorgangers zelfs ook nog. Die worden nu wel geëerd als genie, maar ik ben een grote animatiefan en kan er geen 4 op noemen. Hè. We noemen ze de Nine Old Men uit gemak. Hè. We noemen ze 9 of de Ven. Cool. Moest je dan nu mee naar een bank gaan en zeggen van, weet je wat, ik zou eigenlijk wel een miljoen euro, we gaan met 9, gaan we tekening doen bewegen, die lag nu vierkant uit, die shot nu buiten. Denk, Disney is 2 keer failliet gegaan, hè, in dat proces. Dat is 2 keer, nu is het grootste bedrijf op aarde of zoiets, alleen na zo, weet je, Tesla en al van die dingen, maar een van de grootste bedrijven op aarde is 2 keer failliet gegaan en die mensen gepijst van, ja, de eerste 2 keer is niet gelukt, we gaan het nog een keer doen. Zo, eigenlijk, je kunt dat niet meer inbeelden, hè.
En dan wanneer dat eindelijk gelukt was, dan gaat hij nog eens naar de bank en zegt hij, ja, nu wil ik alles investeren in een pretpark. En ja, de mannen zeggen opnieuw van,
wat? Wat ga je doen? En wat ga je dat doen? Ah, ik heb moerasgrond gekocht. ik denk dat getrouwd geweest zijn met Walt Disney, dat dat ook eigenlijk ja, even gevaarlijk is voor je hart, gelijk gewoon elke dag 4 keer een daags naar de McDonald's gaan. Dat kan echt niet gezond zijn. Ik denk dat die familie moet ook constant zoiets gehad hebben. We gaan nu weer doen. Die zou content geweest zijn als die op... Allee, als een dood... Well, is dood gewoon, is niet op het pensioen geweest. Zwat. Dat was een beetje ongevoelig. Nee. Zwat.
Ja, hij is net gestorven voor hij op pensioen kon gaan. Voilà, ja, is dat, hè? Onverwacht ook. Hij wist zelf dat hij longkanker had, maar hij had dan ook zijn omgeving daar niet van verwittigd.
Ja, dat is ook wel... Dat past ook niet echt in dat plaatje van Disney. Hè? Alles is jolig en gezellig. The Magic Kingdom is vrij cotton candy, hè. Er zijn er weinig scherpe hoekjes van.
En er is ook geen hospitaal.
Ah ja, nee, ik kan mij vrij moeilijk inbeelden dat het er ook zou uitzien, eigenlijk. Creepy, hè. Creepy waarschijnlijk. Allee, ik bedoel, als de kliniekloon de meest ernstige is van de hoop, dan weet het wel. Ik zou eerlijk gezegd niet graag geopereerd worden door Roger Rabbit.
Maar je hebt eigenlijk net uitgelegd hoe ongelooflijk waanzinnig dat originele idee was om animatie te maken en om dat geloofwaardig te maken. Wat er dan in deze film gebeurt, is eigenlijk de next level. Hè, door die animatie dan nog eens op een heel geloofwaardige manier te laten interfereren met zaken in de echte wereld.
En ook op de omgekeerde manier. Hè. Alleen meestal als je animeert, doe je dat soort in het luchtledig. Hè. Je hebt al je geluidsband en... Aan de hand daarvan kun je een klein beetje timen en zo. Maar eigenlijk ligt je timing voor een groot deel al vast. Hè. De timing wordt op voorhand uitgeschreven en zo.
Ja, en je storyboard, ja, voilà, en we weten exact wat er moet gemaakt worden.
Ja, en dan ook van die timing sheets, hè, dat je echt kunt zien van in beats opgedeeld van op welke frame gebeurt er wat. Maar een acteur kun je niet vragen van op frame 34 moet je linker elleboog een klein beetje hoger zitten. Nee, dat gaat niet. Dus ze zit daar eigenlijk met en dat is, denk ik, vind dat eigenlijk al hallucinant. Dat is echt als er maar 20 miljoen over budget geweest zijn. Want dat lijkt me iets dat je dan de opnames van de live-action binnenkrijgt en dat je dan ziet van met die animatie van, allee, shit, hè, hoe gaan we dat hier doen? Hoe gaan we dat hier doen passen? Dat moet... want die animatie moet wel vloeiend blijven.
Ja,
je kunt niet... Allee, zo, er zit er één scène in waarin dat Bob Hoskins dan... Allee, Eddie Valiant, duwt dan zo Roger Rabbit eigenlijk met zijn hoofd onder water. Dus je zit en tegelijkertijd met die vloeistof is al het moeilijkste dat er is om te animeren. Hè. Het aparte vloeistof, animators en zo van die... Maar dus die vloeistof wordt dat dus uitgespoten met een techniek of zo. Dus die reactie is er al. Hè. Dus het al vast op beeld. Bob Hoskins moet... Hoe acteren alsof dat je hem er heel de tijd induwt en er weer uithaalt, tegen praat, al die reacties, moet allemaal kloppen. En dan moet je dat als tekenaar geloofwaardig maken, want ondertussen zit die stem van, kan op zijn naam niet komen, die Roger Rabbit doet, die dan... En zo.
Charles Fleischer.
Voilà. En dat moet allemaal kloppen en dan moet er allemaal geloofwaardig uitzien dat hij als... Want daar zit de truc in, hè. Als bioscoopganger of als kijker moet je niet het gevoel hebben dat je naar een tekenfilm zit te kijken. Op een bepaald moment, dat is like bij virtual reality, moet je brein zo'n klik maken en zeggen van, oh fuck ja. Ik bedoel, er is geen enkele jongen die naar die scène in die club kan gaan kijken en die nu peest van, godverdamme, die Jessica Rabbit, dat is toch wel... Ze is getekend. En toch, iedere vent die naar die film kijkt, is zoiets van... Ja, manneke, die Roger Rabbit, die niet geluk. Dat is toch zot? Dat een tekenaar dat kan. Nee, ja. Dat is zo. Dat zit in die lijn van... Je ziet dat heel vaak op signeersessies als tekenaar, als je op stripbeurzen en zo. Je ziet er heel vaak mannen die dan van stripreeksen naar de tekenaar gaan en vragen van, kun je hoofdrolpersonage een keer schaars gekleed tekenen? Of zo, weet wel, een bikinietje of misschien wat minder zo, hè? Weet wel. Eigenlijk zijn dat wel een beetje kissa. Maar dat gebeurt wel. En dat zit in die lijn van op een bepaald moment die grens overschrijden tussen realiteit en fictie. En Jessica Rabbit is daar het perfecte voorbeeld van. Maar dat is aards moeilijk. Bob Hoskins moet op een bepaald moment maar daar flirten. Ik bedoel, die intimiteit tussen twee mensen vastleggen gewoon in live action is al moeilijk. kan me inbeelden dat die chemie moet daar ergens zijn. Hij heeft dan moeten spelen tegen het luchtledige. En het heeft dan iemand anders dan moeten poppetjes overtekenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik vind dat hallucinant.
En Bob Hoskins heeft daarover gezegd dat op het moment dat de opnames waren met hem, dat de finale schets van Jessica Rabbit nog niet gemaakt was.
Hij wist niet
hoe ze er ging uitzien. En de regisseur had hem dan maar gezegd van, ja, eigenlijk probeer je gewoon de meest ideale sexy fantasie die je hebt, dat is ze. Probeer dat in je gedachten te houden als je tegen haar speelt. En achteraf zegt hij, ja, mijn mental image dat ik daarvan had, dat was veel braver dan hetgene wat het geworden is. Want wat dat geworden is, vond hij eigenlijk veel te riskant voor een film voor kinderen.
Ja, maar zo hoorde wel hoe onaf dat het idee eigenlijk was, terwijl ze mee bezig waren. Hè. Maar dat eigenlijk, ik denk dat men daar een enorm risico genomen heeft. Men wist eigenlijk niet zo heel goed of dat ook ging werken, denk ik. Voor hetzelfde geld hè, kwam die eerste roughs terug waarin dat live-action en animatie tegenover elkaar stond en keek me van, fuck, wat een draak hebben wij hier gemaakt. Mm-hmm. En Space Jam gemaakt. Space Jam. Ja, het werkt niet. Dat je kunt, hè.
De voice-actrice die Jessica speelt, Kathleen Turner, die ook in die prop culture zit, maar vreemd genoeg geen credits heeft gekregen in deze film.
Oh,
daar hebben ze Amy Irving opgezet. Dat is de zangeres, de vrouw die dan wel het liedje zingt.
Ja.
Maar dus de eigenlijke stemactrice is niet vernoemd. Die vertelde in prop culture dat ze blijkbaar aanvankelijk tekeningen hadden gemaakt waar dat haar boezem niet mee bewoog. En dat ze zei dat dat heel erg onrealistisch was. ook al is het getekend, dat kan niet. En dan hebben ze dat aangepast, maar ze hebben er dan toch wel iets cartoonesk mee gedaan, namelijk vertel de animator. Nee, ik heb het zelf niet in detail bestudeerd, maar zij zou de vrouwenborsten bestudeerd hebben als een vrouw stapt, hoe die bewegen naar boven, naar beneden, en ze hebben die beweging omgedraaid. Dus de borsten gaan naar boven wanneer die eigenlijk naar beneden zouden moeten gaan en omgekeerd.
En waarom?
Om het cartoonesker te maken.
Oké. Dat is toch een vreselijke job, hè? Animator.
Oh, dat moet verschrikkelijk zijn.
Vreselijk job. Jongen.
Wat ze ook vertelde in die prop culture is dat ze haar blijkbaar op een bepaald moment vroegen: je moet meer zuchten in je stem. Uh-huh. Let's make her a little breathier. All right. Why not? Omdat het dan zwoeler zou klinken.
Ja, en ze klonk dan ook zo heel erg. Nog altijd eigenlijk.
Ja, dat is griezelig.
Want nu is dat een oude vrouw, hè? Allee, ik bedoel. Maar in die periode was dat ook zo een van die actrices die overal in zat, hè?
Ja.
Romancing the Stone en al. Dat was ook zo'n avonturenfilm. Die zat echt in alles. Ja.
En ongelooflijk, de beste zin uit heel de film komt uit haar mond. I'm not bad, I'm just drawn that way.
Ja, dat is fantastisch. Dat vat echt alles samen. En dat is ook gewoon een film noir quote. Hè? Hoe je dat ook draait of keert, dat is iets dat een van die cliëntes bij een detectivekantoor haar mond zou gekomen zijn. Dus eigenlijk ik zou dat origineel boek wel een keer willen lezen. Ik vraag me af, hoe ver van dat boek zijn ze gegaan? En ik denk behoorlijk ver om het te doen werken, gewoon auteursrechtelijk, maar ook om het te doen werken, om het grappig te doen. Maar, want uiteindelijk is het wel ook inherent een grappige film. Hè. Zo'n grap die daarin zit als Roger Rabbit die wegloopt uit die filmstudio en die zo door dat raam heen springt
en dan
dat silhouet nalaat. Dat is om te beginnen waarschijnlijk technisch gezien al ongelooflijk moeilijk, want dat is niet getekend, dat is echt. Dus dat ik daar op een bepaald moment door moet vliegen. Dat werd niet in boekvorm, hè. Dat werd alleen maar op pellicule.
Maar daar hadden ze dan blijkbaar een special effects kerel voor, die voor deze scène dat silhouet heeft laten tekenen op dan zo die latoflex. Uh-huh. Weet ik veel hoe dat zo is.
Ja, dat is zo'n ding. Hè. Een latoflex is dan niet, want dan moet er een matras aan te pas komen. Hè.
Just.
De mensen thuis kennen dat wel eens, zo'n gordijn met lattekes.
Ja,
zo naar beneden
waar je dan zo kunt tussen gaan piepen als er iemand op straat zou staan. En dat was in die films eigenlijk altijd. En ze hebben dan de silhouet van Roger Rabbit daarop getekend. Dan is er iemand met een figuurzaag daar weken aan bezig geweest omdat daar minuscuul uit te snijden, om dat er dan terug in te steken. En dan eigenlijk er vooral voor te zorgen dat wanneer dat shot werd opgenomen,
dat echt uitgeblazen wordt dan eigenlijk. Ja, dat is iets dat we denk ik nu ook. Allee, mijn kinderen dan bijvoorbeeld zich niet kunnen inbeelden, die gaan ervan uit dat al die dingen automatisch digitaal gedaan zijn. Hè. Maar hoeveel van dat soort zaken, dat er eigenlijk gewoon effectief props waren en En dat siert dan bijvoorbeeld mensen die nu de nieuwe Star Wars films maken, om dan toch nog een groot deel in props te gaan investeren en zo. Want op de een of andere manier, ik ga niet zeggen dat je dat voelt, hè, maar misschien dat uw acteurs dan toch nog anders acteren, denk ik. Ah ja, ga jij nu op een groen ding staan, tussen groene dingen en een groene muur, met iemand met een groen pak? Ja, bon. Je moet dan een heel goede acteur zijn om daar nog veel emotie in te steken, hè.
Ze zouden dat blijkbaar ook om de interactie dan tussen mensen en animatie te doen. Dus ja, Roger Rabbit was daar aanwezig, maar was natuurlijk niet in beeld zichtbaar als er tekeningen op moesten komen. Maar wat ze dus wel deden, was eigenlijk altijd een soort van repetitie opnemen, zodat de acteur ook wist van dit is de hoogte waar ik mijn ogen moet houden als ik personage aankijk. En als dat niet met de acteur kon, werd dat met een plastic of een rubberen versie van Roger Rabbit gedaan. En dan werd het opnieuw opgenomen zonder de prop of zonder de acteur.
Dat wist een acteur.
En dan konden ze die eigenlijk meteen ook één op één vergelijken van houdt hij zijn ooghoogte wel goed? En het zou twee keer mislukt zijn. En dat hebben ze dan natuurlijk te laat ontdekt. Maar dan hebben de animatoren er het volgende op gevonden door Roger Rabbit ofwel op een verhoogje te zetten, ofwel dat iemand Roger Rabbit bij zijn oren pakt, waardoor hij hoger in beeld staat en dat de ooghoogte weer klopt.
Dat is schitterend. Ja, dat zijn allemaal dingen dat ik niet wist. Maar er zitten een paar van die stukken in waar ze zichzelf ook gewoon ongelooflijk moeilijk gemaakt hebben. Hè. Het door dat ene stuk in dat café waarin dat hij al die borden kapot slaat. Ja, dat is dus, ik weet niet, een robot of zo, of iets, een prop ding is die dus echt fysieke borden kapot slaat. Hij zingt ondertussen. Dat is ook al moeilijk. Ik bedoel, zang en dans opnemen, ja, dat past ook volledig in een jaren 40 film zonder dat er een gezong was. Dus, vind dan een keer, hè. Dat is niet zo. Ik zit hier eigenlijk al heel dat interview te zeggen, wat een moeilijke film is dat om te maken, wat een moeilijke film was dat om te maken. Maar ja, het was ook wel, denk ik, een technische uitdaging, een artistieke uitdaging. Technisch, weet je, zo'n Lattoflex ding uitzagen, dat kan iedereen, hè. Dus op zich, weet wel, kunnen we dat hier ook doen.
Verduistering.
Maar het gaat erom over om dat geloofwaardig over te brengen, dat niemand het ziet en dat het ook gewoon werd in uw film als verhaal. En daar zijn ze wonder wel in geslaagd.
Want ook in die café-scène, wanneer op een bepaald moment Eddie Roger Rabbit meetrekt naar het achterafkamertje, blijkbaar is dat intussen een geëikte term geworden in animatiekringen, dat heet bump the lamp.
Ja.
Want je hebt dan, er gebeurt daar van alles met tekeningen, maar ondertussen moet het ook wel in het echte leven kloppen. En daar werd altijd van gezegd van, ja, maar waarom zijn we daar nu zoveel tijd en energie in aan het steken? Geen enkele kijker die op die details let.
Maar toch,
die makers vonden, het moet wel kloppen. En dat wordt nu gebruikt als soort van kwaliteitsmaatstaf, wanneer ze weten van, we zijn hier veel energie aan het steken en iets wat misschien niet belangrijk is.
Niemand gaat zien dat man just tractie had the lamp. Ja. Ik had dat nog gehoord. Ik wist niet dat daaruit kwam. Ja. En dan heb je daar in die scène komt dan Judge Doom voor de eerste keer. Hè?
Ja.
En dat is ook een van de weinige tekenfilmfiguur, want uiteindelijk is het wel een tekenfilmfiguur. Hè? Het is een live-action
spoiler,
figuur.
Ja.
Maar die echt eng is. Hè?
Christopher
als kind was ik al niet van veel meer eng, want ik had redelijk wat films gezien. Ik woonde tegenover een videotheek, dat is zo, weer het verhaal. En ik, een ziekelijke jeugd, allee, ziekelijk. Ik ging niet vaak naar school, ik had het zo zijn. En ik lag vaak in mijn zetel VHS'en te bekijken van de overkant van de straat. En dus ik had al de films al de typische jaren 80 films. Hè, of zo. We hadden daar allemaal, The Back to the Futures en Breakfast Club en zo. Ding is Flight of the Navigator, ken je die film?
Ja.
Schuiterend, dat vind ik ondertussen miljoen miljard keren gekeken, echt waar. zo al dat soort films en tekenfilms en animaties en zo gezien. Maar Judge Doom, daar heb ik echt nachtmerries van gehad. In alle eerlijkheid, ik wist dat dezelfde acteur was die in Back to the Future zat. Hè.
De ziet professor,
dat. Ja. Hij ziet dat Doc Brown is. Hè. En toch, het moment dat hij zijn stem zo heel high-pitched omhoog gaat, ja, krijg je nog kippenvel daarvan. Dat is echt gewoon de meest enge transformatie die ja, ik had hier dat bijna niet in. Ik weet niet, ja.
Hij heeft ook altijd een zonnebril op.
Uh-huh.
En blijkbaar werd er dan zo gefilmd dat hij telkens, dat er eigenlijk een soort van weerkaatsing van het licht in die zonnebril moest zitten. Okay. Zodat het eigenlijk altijd oplicht.
Ze zijn het makkelijk gemaakt eigenlijk.
Je zag zijn ogen bijna nooit. Uh-huh. En als je ze zag, dan mocht hij niet knipperen.
Dus ik zag eigenlijk heel veel nooit geknipperd.
Ja.
Amai. Zot. Maar en het zat er ook een heel groot contrast in, want die had zo zijn handlangers, zo van die wezels. Het feit dat hij zo heel statig, ernstig en eng was en eigenlijk niet veel deed. Als hij iets deed, was het echt dodelijk en ingrijpend. En die anderen liepen daar zomaar wat rond en die botsten tegen elkaar, maakten ruzie tegen elkaar. Dat komische ten opzichte van dat ernstige versterkte eigenlijk alleen maar zijn status van de bad guy. Dat was, ik vond ook in strips en in films toen, dat heel vaak bad guys... Ja, echt niet echt bad guys waren. Zo, en soms een beetje te makkelijk te overwinnen en zo. Bij die had ik dat helemaal niet. Ik vond dat echt een engert. Nog eerder. Ik denk dat ik een keer de psychiater ga moeten bezoeken daarvoor.
ik ga het allemaal nog erger maken. In een vroege versie van het script, om te beginnen waren er 7 wezels, want dat ging dan een 1-op-1 knipoog zijn naar de 7 dwergen. En die gingen dan ook zo in die kleurtjes zijn. Dat is uiteindelijk, denk ik, om budgettaire redenen niet gedaan. Omdat ze, nu zijn er 5, dat is nog altijd 2 minder. Ja. Maar in het originele script stond ook dat de Judge Doom de man was die de moeder van Bambi heeft vermoord.
Ja, dat heb ik nog gehoord, ja. Ja, ik kan sowieso niks met Bambi. Ik zou dat niet zo erg gevonden hebben, eerlijk gezegd. Ik snap het wel. Het lijkt mij ook niet zo onoverkomelijk dat hij misschien toch ook echt wel zou gedaan hebben, eigenlijk. Als je ziet wat hij daar allemaal met die schoenen en zo uitsteekt, lijkt mij niet zo... Maar dat ik over die wezels gesproken ook altijd vrij fascinerend vond, dan als kind eigenlijk, of ook als tiener als ik daar nog mee bezig was. Er zaten een aantal personages in dat ik niet kon plaatsen, dat ik niet kende uit tekenfilms. Dat was de tekenfilmwereld en je kon heel duidelijk zien, Daffy Duck, Yosemite Sam, die komen allemaal uit, je wist ze te plaatsen. En hier en daar zaten er tussen, maar die ken ik niet. Dat vond ik vrij ambetant. Ik ging dan op zoek, die wezels, van wat ken ik die wezels, zo weet wel. Het zit er zo één vrouw in die op een bepaald moment, een vrij lelijke, die Roger Rabbit stalkt als hij in Toontown is. Ja, met die hele vreemde stem ook. Ik heb erachter gezocht. En dat zoeken was dan ook niet op het internet natuurlijk, want het internet was er nog niet. Dat was dan in videotheken gaan rondhangen, en in bibliotheken en op zoek gaan. En dat over met andere mensen die er iets van kenden, over praten en al. En natekenen in de hoop dat je ging snappen. Maar ik vroeg het van die wezel, was mij niet duidelijk. Is dat nu Warner? Allee, of is dat nu...
Ja.
In mijn hoofd zit het bij Warner, of hetzelfde geldt, is dan Disney-product natuurlijk. Hè.
En zeker die eindscène, waarin dat ze allemaal samen ziet.
150 figuren of zoiets stonden daarop, of zo, of 100, minstens 100. Tegelijkertijd aan het zingen. Ja. En dat was, voor een... Ik heb altijd gedroomd dat ik daar een poster van ging kunnen hebben. Dat ging de ultieme Roger Rabbit merchandise geweest.
Maar ik denk dan, rechtergewijs, dat dat weer een hele moeilijke ging zijn.
Want gelijk bijvoorbeeld in die eindscène zaten er zo die bomen uit de Silly Symphonies van die hele oude Disney ding. Dat zat daar gewoon, als je dat dan als animatieliefhebber zo de ding er kunt uithalen, dan ander, je voelde dan zo wel een beetje deel ook van die Disney-familie. Ja. Zo wel een beetje, hè?
Want je gaf ergens in het gesprek ook al aan, Roadrunner en Coyote, die zitten ook in die eindscène. Eigenlijk klopt dat niet, want die zijn pas in de jaren 50 ontwikkeld. Maar ook dat was iets waarvan Spielberg vond, ik wil die daar om te beginnen per se in.
Ja, ze staan. Voor mij was dat meer een begin dan een einde, ik zal het zo zeggen. Eerlijk gezegd had ik zoiets van, nu begint het pas echt interessant te worden. Laat ons een keer zien wat er dan gebeurt. Als dat... Hè? Ik ben bijvoorbeeld... Dat was die film Space Hub in de jaren 40. Ik vraag mij af wat er dan in de jaren 60 gebeurd is in die periode. Zo de hippieperiode, maar met diezelfde instelling. Hoe fantastisch geweest zijn. De jaren 80, weet wel?
Ja.
Zo, die jaren 80 films zijn nu in. Hè. Ze worden nu massaal gemaakt. Waarom in de jaren 80 film... Die zich weer afspeelde in die... die advocaten zouden zich te veel ruzie over maken waarschijnlijk. Hè.
Er zijn een aantal plannen geweest. Hè. Dus die Gary Wolf, de auteur van die Who Censored Roger Rabbit, heeft dan een tweede verhaal geschreven in 1991. Dat heette Who Plucked Roger Rabbit. En dat stond los van het vorige verhaal, maar zou dan wel terug met dezelfde personages zijn. Daar is nooit iets mee gebeurd. Er stond een prequel... op de planken die zich ging afspelen begin jaren 40. Okay. En daarin zou Roger een complot ontdekken van een groep nazi's.
De max.
Het Spielberg die zei, maar ik heb net Schindler's List gemaakt, dat gaan we niet doen.
Niet meer weggeraan ook.
Ja. En uiteindelijk zijn er dan plannen geweest in 1994 voor een film die ging heten Who Discovered Roger Rabbit? Mm-hmm. Die zou gaan over Roger die op zoek ging naar zijn moeder tijdens de Grote Depressie. En uiteindelijk, ja, wanneer dat die plannen werden, steeds meer vorm kregen, bleek dat deze film minstens $100 miljoen ging kosten. En dan hebben ze dat toch
wat
maar
dat nog een schijntje is, hè, van wat dat die opbrengt tegenwoordig. En ook super gemakkelijk om te maken. En nu,
ja, nu wel.
Digitaal gezien zou dat... Allez, ik bedoel, je kunt bijna iedere week een aflevering uitbrengen, moesten wel. Met de budgetten dat Disney heeft, met een Disney Plus en zo.
Maar om dan een Warner aan boord te krijgen, die natuurlijk nu echt niet meer op gelijke hoogte staat.
Langs de andere kant hebben ze Warner nodig. Ik bedoel, ze hebben nu Fox opgekocht. Daar zit ook redelijk wat property in. Ik kan mij inbeelden, moest die film nu gemaakt worden, Roger Rabbit, dan zou gewoon Springfield van de Simpsons daar een deel van uitmaken. Hè? Ja, ik bedoel, het zijn ook tekenfilmfiguren. Ik hoop eerlijk gezegd, met die zo heel die remake in live-action dingen die er nu... Dat is nu wat nu aan het doen is, gewoon van Roger Rabbit afblijven. Gewoon, laat dat zijn voor dat is. Het is een tijdsdocument. Die film gaat hoogstwaarschijnlijk... Binnen 20 jaar had er dan misschien niemand meer van klappen, omdat hij, ja, een relict is. Hè. Een klein beetje... Weet je, hij hoort voor mij zo een beetje in de rij thuis van die film van Méliès, waarin dat ze naar de maan gaan. Weet dus zo met die raket
in de oog van la lune.
Voilà. Ja. Dat is een baanbrekende technische film, ook inhoudelijk een fantastische film. Het zit daar ook wel wat animatie in, met gekleurde glasplaten en zo gesukkeld en zo. Het is echt een... En Roger Rabbit hoort daar ook in. Het is een heel plezierige film om naar te kijken, nog altijd. Denk zelfs misschien, als je erover kunt zetten en je hebt die tropes van de jaren 40 over film noirs allemaal niet mee, dat dan ook nog een plezierige... Het is geen trage film. Veel animaties uit die periode, veel films uit die periode die gewoon traag geworden zijn. Eigenlijk is zelfs Back to the Future, vind ik verdacht traag.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
Op dat moment, de CEO van Disney was Michael Eisner. Die was al jaren in conflict met Joel Silver. Die hij nog kende van zijn days bij Paramount Pictures. Huh? En dat waren dan twee grote filmbonzen die elkaar niet konden uitstaan. En blijkbaar is Spielberg erin geslaagd van die Joel Silver een cameo te laten doen in deze film als de regisseur van die eerste animaties. Tekenfilm in het begin. Maar die was compleet onherkenbaar.
Alright.
En als ze dan achteraf tegen Eisner zeiden van ja, je weet toch wie die acteur was? Nee, ja, Joel Silver. En dan moet hij gezegd hebben, ja, hij was eigenlijk vrij goed.
Ah, oké. Okay. Eisner schijnt echt geen makkelijke mens geweest te zijn. Hè? Het verhaal voor die vent hoort. Het is eigenlijk hallucinant dat bedrijf die moeilijke periode overleefd heeft, Disney. Zie wat voor... Ja, miskleun niet artistiek gezien, maar zo gewoon... Dat nu zo... Eigenlijk had in die periode nooit gezien dat het bedrijf zou zijn dat het nu is.
Nee, klopt.
Men had
toen eigenlijk bijna besloten om te stoppen met animatie, ondanks het feit dat animatie die studio groot gemaakt heeft, dacht men, ja, we hebben het niet meer, want al die jaren 80 films, we vinden die artistiek misschien wel interessant, maar die hebben geen potten gebroken. Waarom? Omdat jonge mensen toen gingen kijken naar Spielberg en George Lucas, en er waren veel coolere dingen, dus waarom zou je gaan kijken
en
naar
Disney
een tekenfilm?
En Disney zag het zelf ook niet, want die hebben Star Wars bijvoorbeeld geweigerd.
En dan eigenlijk is de trein terug in de juiste richting gezet, door hun grootste concurrent Steven Spielberg, die gewoon dacht, ik heb hier een leuk idee.
Ja, voilà.
I thought it was a really interesting idea for a movie. A detective story with an irascible rabbit named Roger. And it just strikes. I said, this is a movie that I'd like to go out and see, but this is a movie that we're not going to exactly see overnight. This is going to take years to make. This is not going to be inexpensive. It's going to take a long time. But if done right, it could be... I don't want to say breakthrough, because it could be something that no one's ever seen before.
Ik vind altijd heel spijtig dat hij nooit zijn Kuifje-project afgemaakt heeft, die tweede film.
Ja.
Oké, die eerste was nu niet voor te zeggen een fantastische animatiefilm of zoiets. Hij is oké. Maar je merkte wel dat hij was iets van plan met die, door die drie verhalen aan elkaar te hangen, was hij iets van plan die wel die originele verhalen die nu ook... Door die hebben hetzelfde, eigenlijk Kuifje heeft hetzelfde probleem een beetje gelijk dat Roger Rabbit heeft. Jonge mensen hebben niet meer de culturele referenties om dat nog te lezen. Oude mensen ook al niet meer trouwens. De meeste mensen kopen Kuifje nog. omdat ze die raket kennen, omdat ze de merchandising kennen. Dus die albums worden nog wel gekocht, maar ik vraag me af of die nog gelezen worden. En met Roger Rabbit heeft het een beetje hetzelfde probleem. En die in een Spielberg-film, ik ga niet zeggen dat dat misschien had veranderd, maar ging die verhaal wel op een andere manier nieuw leven ingeblazen en op een heel interessante manier. En ook met Peter Jackson, ook zo'n interessante regisseur natuurlijk, die erin slaagt om Lord of the Rings en The Hobbit te verfilmen. Twee altijd onverfilmbare dingen. Mm-hmm. We gaan er iets van 9 uren van maken. Dus ja, die Spielberg, ik vind dat spijtig dat hij... Allee, ik weet niet hoe oud dat hij nu is. Hè. Echt actief zal hij nu wel niet meer zijn. Lucas is ook aan het uitbollen. Maar dat is wel een generatie die, zo, die ons echt wel zotte dingen gebracht heeft. Ofwel als regisseur, ofwel als producent. Die zat ook... Die zat behalve achter Indiana Jones, ook achter Star Wars, die zat ook achter Back to the Future. Die hadden er allemaal... Ja, dat was zo... Hoe moet dat gaan zeggen? Een vinger in die pap te brokken. Hè? Ja, die waren met iets bezig. Iedereen wou ook met hen werken daaraan, aan dat grote project. En dat grote project is nu een beetje weg. Hè? Die visie is nu een beetje verdwenen.
Het enige wat Spielberg voor deze film niet heeft kunnen realiseren, het was zijn grootste wens dat het personage Eddie zou gespeeld worden door Bill Murray.
Ah ja, Bill Murray, ja, dat ging schitterend zijn.
Maar ze hebben die blijkbaar niet te pakken gekregen. Dus
die was legendarisch moeilijk te pakken te krijgen. Ja, zo van de Ghostbusters bijvoorbeeld, wisten ze op de draaidag nog niet of dat ging opdagen of niet.
Ja. En dus dat is blijkbaar gezegd geweest op de Special Edition DVD. En dan ze nog eens met alle mensen nog eens een interviewtje doen, zoveel jaar later. En daar werd dat gezegd. En Bill Murray moet dat op zijn beurt gezien hebben. En dan direct gebeld hebben van... Had ik dat geweten, dan had ik uiteraard direct gedaan.
Shit. Hoe ging die film geweest zijn met Bill Murray?
Oh, yeah.
Whoa, I don't play defense. Typical.
Oh, dat ging hallucinant goed. Want laten we eerlijk zijn, van al die jaren 80 en jaren 90 films, als er één acteur met komische timing bovenuit schiet, maar op een natuurlijke manier is dat wel hem. In Ghostbusters is hij perfect, in Groundhog Day is hij hallucinant goed. Wat ik mij ook afvraag is van... Ik zou graag een keer vreemde bloopers zien daarvan. Want dat moet fantastisch geweest zijn om zo die Fleischer daar in een konijnenkostuum te zien rondlopen.
Blijkbaar waren er heel veel... Ja, want dat werd dan gefilmd op een studiolot. En dan zijn daar ook andere producties bezig. En die zagen dan die kerel met zijn konijnenpak. En daar werd dan toen over gezegd bij de andere producties van... Man, die konijnenfilm, dat gaat echt op niks trekken. Hè? Want die dachten natuurlijk dat echt
een pak was. Ja, ze toonden dat ook in Roger Rabbit, hè? Die filmlots. Hollywood, dat is Californië, je komt daar binnen gereden en dan rijden ze die parking op en dat zijn allemaal zo van die hanghaarkes, ronde hanghaarkes eigenlijk, een beetje van die Mexicaanse bouwstijl, waarin dat er dan mensen allemaal apart filmpjes aan het opnemen zijn en dan geloopt buiten en Cary Grant staat daar te roken samen met, weet wel, het zit zo één scène tussen waarin dat er van alles fout gaat met een struisvogel en een nijlpaard en zo op zo'n lot. Ging je plotseling af? Werd hij nog?
Ja.
Ja, oké. Okay. Wat was ik nu aan het zeggen? Ik was aan het vertellen over dingen die fout liepen en dan liep er iets fout. Schitterend eigenlijk.
Dat is mooi. Ja. Goeie timing.
Ik vraag me af hoe dat dan nog zo is. Hoe zien die filmlots er nu uit? Ik denk dat dat misschien door efficiëntie allemaal iets minder sexy geworden is. Ik weet wel dat een bevriende tekenaar, dat ik ken, Wilbert Pleinaar, die... werd in Hollywood als tekenaar. Die schreef gags zo voor animatiefilms. Hij heeft een Goofy Movie en zo Ice Age en zo grappen geschreven. En hij vertelt dat hij op weg naar zijn werk altijd over de backlot moest. En dat hij dus over sets moest lopen van dingen die nog bestonden. Zo. Like het pleintje van Back to the Future heeft daar lang gestaan. En als je dan op weg naar je werk... we weten allemaal hoe dat is om op weg te zijn naar ons werk. Hè. Bij de meeste mensen zijn op de ring rond Brussel staan. Maar hij moest op weg naar zijn werk over dat pleintje waarin dat Doc Brown daar aan die dinges, aan die klokkentoren hangen heeft. Dat moet wel redelijk indrukwekkend zijn. Ik vraag me af of dat dan nog bestaat. Of dat dan nu niet gewoon... als je zo over Parijs, als je de autostrade neemt, komt op een bepaald moment een grote grijze blok tegen. En als je weet, Gaumont heeft daar een studio. Een dinges is daar opgenomen die in een Valerian-film van Luc Besson. Als je weet dat de duurste Europese science-fiction-film daar opgenomen is... Dan is het zo, hoe ziet dat er daar binnen uit? Van buiten is dat gewoon, of dan is dat nu films, maar of staat er een machine die panties aan de lopende band eruit kakt, of salami's in blik steekt, je zult het nooit weten. Kan helemaal met de poort opengaan en dan komt er zo'n decor uitgewandeld. Dat vind ik, dat zou toch moeten op zijn minst dat er dan daar zo, ik weet niet, een stukje Millennium Falcon passeert.
Oh, hoe zou dat zijn? Inderdaad. Maar die staan dan weer in de buurt van Londen, hè? Alles is tegenwoordig...
Ja, Pine Tree Studios, ja.
Pinewood Studios?
Pinewood, ja, ja, hem, ja.
Die nu gekocht zijn door Disney. Want
uiteraard, ja, want die kopen alles. Hè. Moet hier in Ende, we kunnen al niks niet meer vinden dan nog vrij is, want die kopen alles, jongen. Dat zijn niet normaal. Zegt,
enfin, ik heb toch maar mooi dit pand gevonden.
Ja, wel, kijk. Maar dus, Disney... dat is ook een vraag dat ik mij wel stel, is... waar gaat dat heen, hè? Op een bepaald moment gaan die... ik kan niet zeggen, al die properties hebben... Maar wat gaan die daar artistiek mee doen? Dat vraag ik mij af. Komt er ooit... Kijk bijvoorbeeld die Guardians of the Galaxy. Hè?
Ja.
Ze kantelen dat dan in dat Marvel-universum. Maar dat interessant is, want plotseling hebben een pratende raccoon die tussen, weet wel, Captain America van al... Allee, weet wel, dus dat vind ik al interessant. In de tijd hadden Kingdom Hearts, dus zo een...
De videogames, ja.
Videogames, waarin dat Goofy en Mickey Mouse dan zo ingekanteld werden in zo'n manga-universum. Ik vraag me af hoe lang dat gaat duren. Op een bepaald moment gaat er daar ergens een saaie CEO het geniaal idee, want dat is meestal hè, een vergadertafels worden de domste ding bedacht. Hè. Iedereen met een plastron moet dan zijn plaats verdienen aan die tafel. En dan gaat er iemand zijn die zegt van, moest me nu een keer Mickey Mouse en Bart Simpson in Star Wars steken? We hebben dat al een keer gehad in de merchandising. Hè. Op een bepaald moment konden Mickey Mouse als Luke Skywalker kopen in poppetjes en zo. Op een bepaald moment... Gaan ze dat compleet geloofwaardig? Roger Rabbit gaat dan waarschijnlijk het voorbeeld zijn. Ja, maar dat werkt, hè. Live action en animatie. Dat werkt, hè. Dat was die film mee goed opgebracht. En dan, ja, ik vraag me af wat ze er artistiek mee gaan doen. Enigszins met anticipatie kijk ik dan uit, maar anderzijds ben ik ook wel een beetje bang voor die plastrons die... Ja, die dan...
Sowieso.
Die het een goed idee gaan vinden om van Bart Simpson een Jedi te maken.
Wat je mij ook, toen ik jou uitnodigde, meteen zei, was dat de muziek jou altijd heel erg bekoord heeft.
Ja, absoluut.
Alan Silvestri, die natuurlijk ook uit de Back to the Future-stijl kwam. Dat was zijn eerste grote filmproject, waarvan hij dacht, hier ga ik door de mand vallen, want eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n goede componist. En kijk, het tegendeel is dan toch...
Weet je, voor mij is dat letterlijk de soundtrack van mijn jeugd. Zo, ik kan ook weer niet op zijn naam komen, hè. Muzikant die zo in Hollywood cartoony dingen maakte. Ik ga dat nog moeten opzoeken. Zo.
Max Steiner?
Nee. Vanmorgen zat dat allemaal vlot in mijn hoofd. Hè. het is die kerel die... en hij werd zo altijd met zo klaksons en zo dat soort...
cartoons, music...
Maar hij heeft nooit echt voor tekenfilms zelf gemaakt. Hij maakte echt muziek die cartoony klonk. Ik heb er zelfs cd's van, maar ja, met die verhuis, dat ligt natuurlijk hier nog niet. Hè. Enfin, dus dat was zo de soundtrack van mijn jeugd. Was zo, ik keek naar cartoons, ik las strips en dus de muziek moest ook wel zoiets zijn. En ik heb eigenlijk de plaat voor de film ontdekt. De film was nog niet te zien en die cd hadden ze al bij ons in de mediatheek, de cd-theek.
Ja.
En ik kon dat daar gratis ontlenen, als een soort van bibliotheeksysteem, hè. En dan nam dat over op een cassetje en dan luisterde dat grijs en dan nam dat dan nog een keer over op een cassetje, want dat andere cassetje was al kapot en dan luisterde dat... Ja, die feiten zijn verjaardag, dat is auteur en schending, maar dat is ondertussen al zo lang geleden. En dan had op zoek naar die cd en dus, ja, ik heb die altijd gehad. Op eBay gekocht, op Discogs gekocht, verschillende versies van gehad. Op de een of andere manier trekt mij dat enorm aan. En dan vooral zo dat nummer van Donald Duck en Daffy Duck, hè, de Hungarian Rhapsody. I've worked with a lot of wisecrackers, but you are despicable. Don, scamander. Heel die scène zit zo goed in elkaar. En die muziek klinkt ook zo. Dat gaat zo. Ja, het is echt veel complementairder dan dat wordt het niet. Die zijn echt yin en yang. En toen ik dat daar vond, was echt een van de schoonste dagen van dat jaar. Zo. Dat is het gevoel dat je krijgt als je zo, als een meisje in het zwembad naar je keek. Zo, dat soort gevoel had ik echt bij als ik die cd vat. Ik heb die cd nog altijd. Hè. Hij is vergeeld van gebruik van de ouderdom. Hè. Want dat is van 88 of zoiets. Dus dat is, wat is dat ondertussen... heel oud. Ik kan het niet uitrekenen, want hè, we komen er niet aan bij in. Maar ja, ook die andere nummers ben ik dan na verloop van tijd wel gaan appreciëren. Ja, dat nummer van Jessica Rabbit is uiteraard, ja, dat nummer is in sexy. Dat is, ja...
Dat is toch die Why Don't You Do Right?
Ja, voilà.
Ja. Why don't you do right? Ik heb de platen zelf twee keer. Ik heb de originele versie gekregen van Jan Timmerman. Die heeft mij, de filmjournalist, heeft mij een tijdje geleden een heel aantal soundtracks op vinyl cadeau gedaan die hij niet meer nodig had. En op de hoes, dat is dezelfde hoes die jij had als cd, maar daar plakte mijn sticker op, features, dan de smash hit Why Don't You Do Right, en includes free poster van Jessica Rabbit, was zeker er niet meer in, de poster. Ik vermoed dat Jan die zelf bijgehouden
dat
heeft.
Dat hangt gewoon boven zijn bed, jong.
Dat snap ik ook. Maar dus vorig jaar heeft Mondo, de Amerikaanse vooral
cult-uitgeverij,
hebben hem opnieuw uitgebracht. En er zit iets heel cool in. Ik ga het er u zelf laten uithalen.
Wacht, ze kennen natuurlijk met die micro maar één hand vrij. Dus ik hoop dat ik dat hier goed kan doen.
Dus
de plaat is trouwens rood, zie ik. Lipstift rood, denk ik.
Ja, klopt.
Dat ook al weer een refer. Wat zit dat hier? Het zit er niet meer in. Gaat dat boven uw bedgang, denk ik. Dat was ook zoiets speciaals aan Jessica Rabbit. Ik zie dat hier nu op die cover en ik denk daaraan. Haar kleed had een effect dat je nog nooit gezien had in animatie. Glitter. Dus is dat nu dit hier?
Ja. Het is de achterkant daarvan.
Ik ga het omdraaien nu. Dus de achterkant zijn dus eigenlijk de credits van wie dat er aan mee waren. En de voorkant is dus echt het testament van Acme. Waar dat dan in... Maar het is juist like, echt een lippenstift, hè? Dat is nog het zotste van al. Roger Rabbit erop schrijft... Dear Jesse, how do I love thee? Let me count away. 1,000, 2,000. Het is gewoon letterlijk nagemaakt, de filmprop, hè.
I found a nice, clean piece of paper. Dear Jessica, how do I love thee? Let me count the wave. 1,000, 2,000, 3,000.
Trouwens, want je had het er ook al over dat hij redelijk laat pas op VHS is gekomen. In 1994 is hij voor het eerst uitgekomen op Laserdisc. En daar is iets gek mee gebeurd. Blijkbaar zitten er nogal wat zeer expliciete zaken in die kopie, waardoor ze genoodzaakt zijn geweest van ze ook allemaal terug te roepen.
Oh, zijn dat zo die Easter eggs die ze dan... want Disney was daar wel bekend voor in die periode. Die animatoren verveelden zich daar te pletteren en die staat nou wel een keer schaduwen in de vormen van piemels en zo in hun werk met regelmaat. Dus.
Ik heb een artikel uit 1994 teruggevonden. Ik ga het gewoon voorlezen. Er zijn shots waarin het privénummer van Disney-baas Michael Eisner overeenkomt met het nummer van een bordeel van de hoeren Madame Alice in Wonderland. Dus je ziet op een bepaald moment reclame voor die Alice in Wonderland en daar staat al het privénummer bij. Echt geniaal. Maar, dus ook, ja, het zijn 24 beelden per seconde. Met een laserdisc kon je dat in tegenstelling tot VHS echt wel haarscherp pauzeren.
Ja.
En er is die beruchte scène waar dat, Bob Hoskins door Toontown rijdt met Jessica Rabbit in dezelfde wagen. En dan krijgen ze een ongeluk. En dan vliegen ze beide uit de wagen en dan scheurt het kleed van Jessica. Maar als je daar pauzeert op de laserdisc, zijn er drie beeldjes te zien waarop ze poedelnaakt zou zijn.
Vet zaan. Schitterend. Maar weet dat is? Vier beelden op die 24 is niks. Met het blote oog zie je dat normaal niet. Ja. Hè? Nee. En op VHS, effectief, dat stilzet, krijg je nooit een scherp beeld of nooit die frame te zien. Altijd ergens een tussenin.
Ja.
Maar fucking hell. Zo cool, dat wist ik weer niet. Machtig.
Dus dat is echt een rel geweest. Dit komt uit een krant, een Belgische krant, 94. En ik vermoed de versie die we vandaag zien op Disney+, dat die drie beeldjes daaruit gehaald zijn.
Maar dat moet ongelooflijk zijn, maar hoeveel energie dat ze dat dan effectief toch nog een keer gecheckt hebben van... Allee, framper. Het zit er waarschijnlijk bij Disney nu iemand omwille van dat, die iedere dag naar zijn werk gaat, wel over de backlot mag wandelen. Ja, en die dan daar moet zitten, frame per frame. Naar... Nu, dat is wel iets typisch animatie. Toen ik begon met animaties te maken ook, heb ik heel vaak Disney-films frame per frame bekeken. Zo, zeker zo die scènes die dan die Richard Williams aanbeveelt, zitten dan zo vooruit, achteruit. En zeker met DVD en zo gaat dat veel beter vooruit, achteruit, om te zien hoe dan ze dat doen. Want zelf kun je dat nooit allemaal opnieuw uitvinden. En ja, ik ben ook niet zo'n goede tekenaar in vergelijking met die gasten. Dat is hallucinant. Maar er zit daar dus ergens iemand frame per frame om zo de viespeukerij eruit van de animatoren.
Voor deze film ging het over 82.080 frames. Waar er dan vier tussen zitten, waar we iets intiemere delen zien van Jessica Rabbit. Er hebben 326 animatoren aan meegewerkt. En er zouden meer dan 1 miljoen tekeningen voor gemaakt zijn.
Toen dat die film uitkwam, was dat ook de langste endcredit aller tijden. Ik weet het exacte aantal niet meer. Tussen de 700 en de 1000 man die eraan meegonden. Eigenlijk valt dat nog wel mee hoe goedkoop dat die film dan toch nog geworden is. Ja. 70 miljoen. Allee, pak nu 700 man.
En ook goed voor 3 Oscars. 6 nominaties gekregen, ja. 3 gewonnen. Beste geluidseffecten, beste visuele effecten, terecht en beste filmmontage.
Ja. Wel niet beste film of beste animatie? Of was het animatie?
Animatie bestond nog niet, ja. En beste film waren ze niet voor genomineerd.
Ja, oké. Okay. Beter wel, hè? Allee.
Ja, het had gemogen.
Zeker om... Maar ja, goed, ja, er zijn wel veel goede regisseurs en goede films die hem niet gekregen hebben. Nee, dat is een beetje like, ja...
Ik zie jou jaloers kijken naar mijn mondoplaats.
Nee, ik ben zo nog de titels aan het overlopen. Voor zo, wat zat er dan nog tussen? Maar eigenlijk, die Smile, Darn You Smile, dat is dat eindstuk waar ik over verteld heb. Hè. Ja. Dat is ook, dat is zo cartoony. Zo, ja, en ook de Maroon cartoon, die, dat klinkt echt... Je zit, als je daar naar zit te kijken, is dat beginstuk, hè, waarin dat ze dus die koelkast op Roger Rabbit zijn hoofd laten vallen en zo. Dat klinkt echt als een klassieke... tekenfilm beginnen. En als je dan naar luistert, denk je ook van, ik heb al een keer zo'n tekenfilm gezien. Ja, 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 ja. Ik heb ooit al een keer een Maroon cartoon gezien. Want als je opgroeide, ja, de zondagochtend of de zaterdagochtend, dat was een aaneenschakeling van oude tekenfilms, wat nieuwe dingen maakte, dus gelijk niet behalve Merlina of zo. Dus dan hadden Fleischer, dan hadden MGM, dan hadden zo dingen, Tex Avery en zo van die gasten, en Warner Brothers uiteraard, en ja, wat hadden nog allemaal, ik vergeet nog veel dingen. Hè. Dus er waren eigenlijk veel meer studios dan dat er nu nog overeind blijven, zo, die allemaal van die Saturday of Sunday morning cartoons maakten, die dan zo 5 minuutjes duurden, zo. En ergens kreeg je het gevoel van, ik heb dat al gehoord. Ik heb dat altijd het gevoel gehad van, Maroon Cartoon, dat is wel echt, ik heb dat nog gehoord. Maar blijkbaar zijn er ook Roger Rabbit shorts gemaakt, die voor andere films getoond werden in die periode, in de cinema. Dat was zo de periode, blijkbaar zo oud zijn we al dan wel, dat er nog voorfilmpjes waren.
Ja.
Het nieuws wel daar niet meer getoond, maar toch nog wel voorfilmpjes. En er zijn dus een paar Maroon Cartoons gemaakt met Roger Rabbit in, om zo te pluggen dat dat kwam. Zalig. Ik heb die nooit gezien wel. Ik vraag me af of dat op Disney Plus... Dat zou eigenlijk wel op Disney
Plus... Dat zou er mogen opstaan.
Dat zou er mogen opstaan.
Bij de extra's staat alleen een best of... sorry, een making-of. Ja.
Ja. Ja, dat is wel een keer iets dat ik keer op zoek naar ga gaan. Achter die tekenfilmpjes zo.
Dat zouden ze inderdaad nog mogen doen. Die Smile, Darn Ya Smile, dat je net zei... Omdat er zoveel cartoon-personages in 1 frame zitten, het was natuurlijk onmogelijk om al die echte stemacteurs binnen te halen om daarvoor mee te zingen. Hebben ze gewoon aan de animatoren gevraagd om te zingen. En die konden natuurlijk niet allemaal zingen, maar dat was net het punt.
Ja, schitterend. Ja, dat wist ik ook weer niet, hè. Wow, hebben we vergeten nog een van de coolste personages. Daar hebben we nog heel de tijd niks van gezegd. Die een baby.
De baby, ja.
Doe...
Die 50 jaar is.
En die zo'n stem heeft. Dat is geniaal, hè.
En de hele tijd sigaren paft. Ja. Maar ook wel kan huilen als een baby wanneer het hem uitkomt. Daar zou
niet meer mee wegraken, hè. Een baby die sigaren paft. Dat is zoiets dat ik wel heel vaak hoor. Als je over oude films praat.
Ja.
Zo, de derde zin is altijd, dat zou er nu niet meer mee wegraken. Ja, kijk, ik word nu stil hiervan, zeg.
Dat is mooi. Ik ga bij wijze van slot jou nog iets vragen over de film die ik volgende week bekijk.
Oké. Okay.
Dat is Oliver & Co., namelijk jouw eerste film in de bioscoop.
Ik herinner mij daar heel weinig van.
Ja.
Omdat ik, denk ik, hem ook alleen maar die een keer gezien heb. Ik herinner mij wel nog dat was met de zwemclub en dat we nadien chocomelk gaan drinken zijn. Ik weet niet of je daar veel mee zei.
Prachtige herinnering.
Maar op de een of andere reden heb ik die film nooit meer nadien gekeken, omdat mij dat absoluut niet aantrok. Ja. Zo, Frank en Vrij trouwens ook niet. Alles dat met de Dalmatiërs ook niet.
Alles met pratende dieren eigenlijk. Ja. Hoewel Roger Rabbit is natuurlijk...
Omdat het vaak niet onnozel genoeg was. Ja. Ik was heel hard nog altijd tot humor aangetrokken. Als het te ernstig wordt, dan zit je volgens mij in de wereld van de live action. Doe je dat beter daar.
Ja.
Maar doormee dat ik het ook wel interessant vind, dat tegelijkertijd vind ik het een beetje cheap dat Disney zo die... live-action versies maken van animatiefilms, maar pees dat er een paar films gewoon ook er beter gaan uitkomen.
Spannend. Maar dus dat is voor volgende week. En mocht je zaterdag niks te doen hebben, ik weet niet of je op Clubhouse zit, het nieuwe sociale media...
Wel, ik heb een uitnodiging, maar ik heb een telefoon die niet werkt daarvoor. mijn grief is weer allemaal te oud. Ja,
sorry daarvoor, maar ik ga zaterdagavond een soort van round-up doen van mijn eerste 25 afleveringen.
Spannend.
Dus mocht je tegen dan een iPhone op de kop kunnen tikken...
Kunnen pikken. Tikken, ja, oké. Ja.
Altijd welkom.
All right, goed, dankjewel.
Maar nee, jij bedankt voor jouw tijd.
Graag gedaan. Ja, ik vond het fantastisch om erover te babbelen. Weet je, ik heb nu echt... Normaal zou ik hier nog een beetje moeten van verhuisdingen doen, maar ik denk dat ik gewoon die DVD nog een keer ga opzetten. Want ja, het is zondag en je moet dan eigenlijk ook niet overdrijven met werken en al van die dingen. En eigenlijk zou dit tot de basiseducatie van elk kind moeten behoren, dus ik denk dat mijn kinderen gewoon gaan forceren om mee te kijken.
Ik ga nog één gratis weetje geven om af te ronden.
Okay.
De filmtitel is een vraag... En toch zat er geen vraagteken. Waarom is dat?
Geen flow idee.
Blijkbaar is dat in Hollywood een ding dat als je een vraagteken in je titel gebruikt, dat bad luck is.
Echt? En nu ben ik te pijzen. Zijn er films met een vraagteken die geflopt zijn? Ik kan die niet weten, want die films zijn niet bekend. Hè?
Ja,
ze hebben waarschijnlijk net zo'n self-fulfilling prophecy. Dat bestaat in de boekenwereld trouwens ook. Hè? Boeken met groene covers verkopen niet.
Ah ja.
Iedere uitgever zegt mij dat altijd.
Het groene boekje?
Ja, ken je geen mensen die dat gelezen hebben?
Nee.
Punt, klopt. Dat vraagt hij, dat wist ik niet. Schiet, ik had er nu op letten.
Vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag DisneyKlassiekers.
Dus ik heb ondertussen opgezocht wie dat die muzikant was die cartoonmuziek maakte. En dat is Spike Jonze. En die heeft onder andere een nummer Der Führer's Face gemaakt. En die maakt altijd muziek met zo van die koeienbellen en toeters. En het is echt cartoonmuziek. En die was heel erg enorm populair in de jaren 40.
That's all, folks.